Even een item. In dit geval is hetgeen dat misgegaan is dat ik mijn zaak niet kan afdrukken op dit moment. Dus ik ga het een beetje proberen improviseren. Ik heb het ondertussen naar Mara doorgestuurd. En we zullen zien of daar iets uitkomt of niet. Ik heb een PowerPoint voor jullie voorbereid, zodat jullie. Maar ik ga misschien. Kunnen jullie mij verstaan? Ja. Zodat jullie wat kunnen volgen, welke tekstfragmenten ik zo allemaal zou willen bespreken. Maar dus voorlopig nog eventjes zonder mijn aantekeningen. Ik ga hier nog proberen dit eventjes anders weer te geven. Ja, maar ik ga nog eventjes wachten, Gunther, want ik kan het niet echt tonen zoals ik het zou willen tonen. Nee, maar voorlopig. Zo, dus ik ga proberen tegelijkertijd naar jullie te kijken en naar mijn beeldscherm. Maar hopelijk komt straks, of komt snel de verlossing in de vorm van onze lieve collega Santi. En dan kunnen jullie meekijken op het scherm naar wat ik van tekstfragmenten heb meegebracht. Ik ga geen voordracht in de klassieke zin van het woord geven. Dus in de zin dat ik een uitgeschreven tekst heb die ik helemaal hier ga voordragen. Ik hoop dat jullie mij dat niet kwalijk nemen. Ik ga proberen een redenering aan jullie voor te leggen die ik gewoon vertellend zal meedelen. Dat zal het nadeel hebben dat het niet altijd zo, hoe zou ik zeggen, heel eenduidig gearticuleerd is. Maar dat heeft het voordeel dat er een natuurlijke flow in de mededeling zit. En die een natuurlijke flow die misschien ook goed is om de aandacht erbij te houden. Ik heb de tekst van Jelinek over de jaren heen verschillende keer gelezen. Ik heb hem nu nog een keer opnieuw gelezen om echt goed mij een beeld te kunnen vormen van wat ik nu vandaag over deze tekst zou willen zeggen. Ik weet niet hoeveel onder jullie de tekst hebben kunnen lezen. Ik heb de Duitse citaten al eens meegebracht, maar mocht het nodig zijn, wil ik wel hier en daar iets vertalen. Daar is Mara, is het gelukt?
Ja.
Een en ander volgen. Zo.
Is het juist?
Sorry?
Is het juist?
Ja. Ik denk dat het er nog is. Ja, dankjewel. Daar heb ik nog niet naar gekeken, maar ik denk het wel, Mara, dankjewel. Dus ik heb een aantal keer het boek gelezen. Dat, hoe zou ik zeggen, bepaalt ook mijn invalshoek op de tekst. Omdat ik er mee rekening hield dat misschien ook een aantal onder u de film zouden gezien hebben, heb ik in laatste instantie ook eens de film bekeken. En ik zal daar op het einde van mijn uiteenzetting iets proberen over zeggen. Ja? En ik zou graag daarover met jullie van gedachten wisselen. Maar dat is eerder voor het einde van de tekst. Jullie kennen de auteur Elfriede Jelinek ondertussen, zoals Gunther daarnet al te kennen gaf. Ze is dit jaar... of ze wordt dit jaar 70, volgende week ongeveer. De 20ste oktober wordt ze 70. Ik weet niet of er een groot feest gepland is, maar ik kan het mij wel voorstellen. Zij is dus op een leeftijd gekomen die, denk ik, voor een vrouwelijke auteur nog sterker een vorm van vrijheid met zich meebrengt dan dat voor jonge auteurs het geval is, kan ik mij voorstellen. We hebben hier, maar het is ondertussen, denk ik, ongeveer 20 jaar geleden... Een andere wat oudere Duitse auteur is op bezoek gehad, mevrouw Elisabeth Alexander. Ik denk niet dat iemand onder jullie haar kent, maar Jacques heeft ze nog in herinnering, dag Jacques, van dat moment. Dat was voor mij toen, ik was nog een relatief jonge onderzoeker, een openbaring om die dame te leren kennen. Met de, hoe zou ik zeggen, de vrijgevochtenheid waarmee zij op haar eigen literaire carrière terugkeek. Jelinek, geboren is 1946, behoort tot die zeer karakteristieke naoorlogse generatie van Oostenrijkse auteurs, die uiteraard dus niet zelf de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, maar zijn opgegroeid in de context van de Oostenrijkse, typisch Oostenrijkse oorlogsverwerking. Dat wil zeggen, hoe gaat men om met het wisselspel tussen ben je het eerste slachtoffer of ben je de eerste mededader? Dat is voor de Oostenrijkse, het Oostenrijkse begrip van de eigen geschiedenis natuurlijk van het grootste belang. Wat is er gebeurd in dat voorjaar, denk ik, van 1938? Was het een bezetting of was het een annexatie? En zeker die naoorlogse generatie heeft daar zeer veel vragen over gesteld. Over de manier waarop dat geclasseerd is in de naoorlogse tijd. De manier waarop daar ook niet over gesproken werd. Waarop daar een soort van trauma over ontstaan is. Dus waar is die oudere generatie te situeren? Nou, we zien dat bij Jelinek dat aanleiding gegeven heeft tot een soort van meedogenloosheid in de vraagstelling die kenmerkend is voor haar hele werk. Misschien als kleine achtergrond nog. Zij stamt zelf uit een gemengd gezin, als ik het zo mag zeggen. Haar vader was een chemicus van Tsjechische afkomst, van Joods-Tsjechische afkomst. Haar moeder was een Oostenrijkse katholieke vrouw. De vader zelf is tijdens de Tweede Wereldoorlog aan deportatie of aan verdere vervolging ontkomen, omdat hij een beroep had dat men in die tijd wel goed kon gebruiken. Maar na de Tweede Wereldoorlog en na de verdere zetting van zijn loopbaan heeft hij te lijden gehad onder psychische stoornis. En uiteindelijk is hij in völlige Umnachtung, zoals het in Duits heet, dus in volledige waanzin, geïnterneerd en nadien ook gestorven. Jelinek zelf, Elfriede Jelinek zelf, is als jong meisje al met de kinderpsychiatrie geconfronteerd geweest, omdat ze een bijzonder kind was, bijzonder gevoelig kind, trouwens ook erg getalenteerd, muzikaal getalenteerd, en dat is een thema dat in deze roman Die Klavierspielerin ook aan bod komt. De tekst is vaak gelezen als een autobiografische tekst, omwille van natuurlijk de muzikale achtergrond van de auteur zelf. Maar we zullen zien dat dat eigenlijk voor de lectuur van de tekst relatief weinig oplevert. Andere elementen die nog te vermelden zijn met betrekking tot de biografie zijn haar lidmaatschap van de Oostenrijkse Communistische Partij in 1974, en ze is lange tijd ook lid geweest. Dat in 1975 schreef ze haar eerste grote succes, als ik het zo mag zeggen, Die Liebhaberinnen, een roman die we af en toe ook met studenten in het tweede jaar lezen, waar ze het lot van twee simultaan levende, parallel levende vrouwen beschrijft, maar die in heel andere omstandigheden hun eigen leven proberen te ontwikkelen. Nadien heeft ze veel hoorspelen en ook veel theaterstukken geschreven. Ik vind dat zelf niet onbelangrijk, omdat we daar nog over zullen hebben. Dus de keuze voor een bepaald genre, voor het hoorspel aan de ene kant, voor het theater aan de andere kant. Een van die theaterstukken is het stuk Clara S. in 1981. Een theaterstuk dat gaat over de zeer bekende pianiste Clara Schumann en de manier waarop ze met haar in een zekere zin even of misschien nog talentrijkere echtgenoot Robert Schumann omging. 1983, dus twee jaar later, schrijft ze dan of publiceert ze dan deze roman, Die Klavierspielerin, en dan 1989 begint dan een cyclus die ze associeert met de zeven doodzonden en die ze dan ook grafisch in verband brengt met het schilderij van Jeroen Bos, dat daarover uiteraard zeer bekend is. En dat begint met de roman Lust. En ja, dat is eigenlijk een langdurige cyclus die ze toen heeft aangevat. De roman die voor ons hier in het middelpunt staat, is zeker niet de enige waarin Elfriede Jelinek het samenspel tussen seksualiteit en literatuur thematiseert. Maar het is één die voor mijzelf wel erg belangrijke lectuur is geweest. De titel van de roman is Die Klavierspielerin, dus ze is een speelster van de roman. In de Engelse vertaling heeft men het vertaald als de piano teacher, wat eigenlijk toch een heel andere uitstraling aan de tekst geeft, maar het is uiteraard wel zo dat ze in de roman als een pianolerares aan bod komt. Als je naliest in het onderzoek wat er zo allemaal over de roman gepubliceerd is, dan zie je dat er een heel grote voorliefde is voor psychoanalytische lectuur. En de roman leent zich ook zonder enige twijfel daartoe. Men leest de roman dan als een narratief over vrouwelijke perversie, waarbij die perversie de vormen aanneemt van sadisme, van masochisme, van zelfverminking, van voyeurisme en zo verder. Of dat gewettigd is of niet, is zeer moeilijk te beantwoorden. Ik vind het interessante lectuur als je leest wat er zo allemaal in de forschung daarover circuleert. Maar ergens is zo'n psychoanalytische lectuur wel in strijd, als ik het zo mag zeggen, met wat ik de mystiek van de personages zou willen noemen. De personages zijn zeer moeilijk identificeerbaar, lenen zich ook moeilijk tot identificatie vanuit een lezerpositie, zijn ook niet altijd psychologisch bijzonder consistent of toegankelijk. Dus je zit daar met een soort van kloof tussen aan de ene kant de psychoanalytische, of de mogelijkheid om de tekst psychoanalytisch te lezen, en aan de andere kant toch de moeilijkheid om van die personages echt psychologische en dus psychoanalytisch analyseerbare entiteiten te maken. Zoals ik daarnet al zei, heeft Jelinek in 1989 de roman Lust gepubliceerd, die voor velen de echte pornografische roman van Jelinek was. Wat ik graag nog persoonlijk zou willen vermelden, is dat niet langer dan 1 jaar later, hier aan deze universiteit, een medestudent van mij trouwens, al een scriptie geschreven heeft over die klavierspielerin van Jelinek, Inge Arteel, die op dit moment aan de VUB professor voor Duitse literatuur is. En zij heeft eigenlijk met haar studie waarschijnlijk een van de allereerste monografieën over Jelinek geschreven. Dus haar scriptie, die dan later ook als boek is verschenen in de Libri-reeks van de Studia Germanica, is een van de allereerste bijdragen tot de discussie over deze roman. Ik vind dat eigenlijk wel iets dat te vermelden waard is, omdat studenten vaak denken dat hun scriptie ergens in een lade zou verdwijnen, of dat niemand daar enig interesse voor heeft. Maar dus deze, monografie, met als titel Ik schlage sozusagen mit einer Axt drein, is een verwijzing naar een interview dat Jelinek heeft gegeven en dat deze titel droeg, is een van de allereerste studies. Inge heeft later ook nog vertalingen van Jelinek gemaakt. En ja, ondertussen is er een hele bibliotheek over onder andere deze roman en vele andere romans. Deze roman vertoont een aantal kenmerken die ook in het hele oeuvre naar voren komen. Teksten van Jelinek zijn onverwisselbaar. Als je ze leest, tenzij dat je met een zeer goede imitatie te maken zou hebben. Je hebt zo'n aantal auteurs die werkelijk onverwisselbaar zijn. En dit zijn een aantal kenmerken die zeker en vast met betrekking tot deze roman te vermelden zijn. Ze heeft een hoogsensitiviteit voor zowel occasionele als systemische vormen van onderdrukking of van machtsmisbruik, machtsuitoefening. Dat valt enorm op. We gaan daar nog op terugkomen. Hoe ze dat in haar literaire vormentaal naar buiten brengt. Maar je kunt je geen situatie voorstellen die voorwerp is van literaire beschrijving bij Jelinek en die niet aanleiding zou geven tot een kleine kwinkslag in de richting van de onderdrukte machtsuitoefening die ook in die soms erg vriendelijke of erg neutraal aandoende situatie aan bod komt. We zien in al haar teksten ook die twee vleugels waarop ze vliegt, de belangstelling voor, laten we maar zeggen, de verhouding tot de gelaagdheid in de samenleving, de infrastructuur en de superstructuur, in het communistische beeld of de communistische analyse van de realiteit, en het feminisme. En zij behoort dan tot de auteurs die echt zo'n soort van communistisch feminisme ontwikkelen. Derde puntje dat zeker te vermelden is, is een kenmerk dat bij zeer veel vrouwelijke auteurs wordt aangehaald, namelijk het zogenaamde koude oog, das kalte Auge. Een meedogenloosheid in de waarneming en in de beschrijving van de realiteit. Zoals gezegd, is denk ik onbetwistbaar dat haar romans zo'n koud oog tonen, maar het valt enorm op dat deze karakteristiek vooral bij vrouwelijke auteurs wordt aangehaald. Vierde puntje, de combinatie van artistieke taal met een soort van cynisme. Ja? Een cynisme die ontstaat door het combineren van verschillende taalregisters, die ze min of meer door elkaar weeft en die aanleiding geven tot een zeer cynische toonaard. En het laatste puntje heeft natuurlijk niet rechtstreeks met haar werk te doen, maar ik wil het wel eventjes kort aanhalen. We leven in een tijd waarin men het kennelijk erg lastig vindt met een omgang met taal die men historisch-politiek correct noemt. Ja? Waarbij klassiek het correcte natuurlijk het rechtlijnig was, of datgene wat met de werkelijkheid overeenstemt. En het politiek correcte is vandaag de dag net het omgekeerde daarvan gaan betekenen, omdat het politiek correcte geassocieerd werd en wordt met het neutraliseren, het onschuldig maken, het onschadelijk maken van datgene wat misschien veel moeilijker is. Dus het politiek correcte is het misleidende geworden in de omschrijving die we vandaag de dag gebruiken. Gisteren schreef nog onze collega Maarten Boudry in een of andere krant daarover, dus over de nuttige idioten die de politiek correcte taal gebruiken. Maarten, die hier denk ik dinsdag nog een voordracht hield in de reeks over religie en geweld. De vraag hoe je een realiteit weergeeft met een adequate taal, is één die, denk ik, in Jelinek's werk zeer nadrukkelijk aan bod komt, maar waar zij net aan op de andere manier over had. Dus hij is een soort van politiek correct taalgebruik, maar waarbij zij net de scherpte van alles extra in de verf zet. Dus ik denk dat men haar manier om de werkelijkheid te beschrijven wel degelijk als politiek correct zou kunnen omschrijven, maar dan net in de omgekeerde richting van de manier waarop vandaag de dag politieke correctheid wordt omschreven. Dus waarbij het alles behalve verharmlozend is, geruststellend is, maar net de onzekerheid nog aanscherpt en de pijnlijkheid van de situatie nog in de verf zet. De thematiek is ook hier die van de meeste van haar werken, zo niet van al haar werken. De relatie uiteraard tussen taal, geweld en seksualiteit. De vraag die bij veel lezers opduikt of het een vorm van literaire pornografie is. Een vraag die nog veel explicieter gesteld werd bij Loest. En een belangstelling voor wat ik de economie van de blik zou willen noemen. De economie van de blik is voor mij als letterkundige wel een belangrijke vraagstelling. Dus hoe gaan we om met datgene wat we in het oog nemen, wat we bekijken, datgene waar we aandacht aan besteden. En in de teksten van Jelinek zien we zeer duidelijk dat zij een enorme alertheid heeft voor datgene wat er niet is. Ja? En voor de vraag hoe we kunnen, mogen of moeten omgaan met datgene wat er niet is. Meer specifiek, de vraag of datgene wat er niet is in de economie van de blik, er niet is omdat het er echt niet is, of omdat het er niet is, omdat het er net wel is. Ja? Dat klinkt nu een beetje mystiek, ik geef het toe, maar jullie gaan wel zien in de loop van de uiteenzetting dat voor Jelinek natuurlijk het belangrijke oogmerk is dat iets er niet is, omdat het er net wel is. Ja? En dat het daardoor, of daarom, niet in de economie van de blik aan bod komt. Dus wat zien we of wat zien we niet? Als we ons historisch met de veelheid van literaire teksten zouden bezighouden en we zouden gespecialiseerde vormen van distant reading kunnen gebruiken, dan zou het denk ik zeer interessant zijn om te kijken wat zo het sociale profiel is van het romanpersoneel, laat ze maar zeggen, in de voorbije 20 of 30 jaar. Ja. En wat komt daarin allemaal zo aan bod? Het is voor ons denk ik allemaal een evidentie dat daar een duidelijke voorkeur uitspreekt. Zijn het jonge personages of zijn het oudere personages? Zijn het mannen of zijn het vrouwen? Zijn het kinderen of zijn het bejaarden? We zouden dat kunnen doen aan de hand van een leesmethode die ons zo'n sociaal profiel zou opleveren. En dan is de vraag, waar blijft de voor velen denk ik toch verschrikkende realiteit van bijvoorbeeld het seksueel machtsmisbruik? Hoe komt dat in de literaire tekst aan bod? Hoe gaat de tekst om ook met de moeilijkheid om daar een soort van consensueel narratief over op te bouwen? Voor iets wat natuurlijk zo sterk met het probleem van de consensualiteit toekoer te maken heeft. Als ik zelf daar eens een kleine lijst over maak van teksten waarin bijvoorbeeld seksueel misbruik aan bod komt, dan denk ik, een tekst die we samen nog ooit eens gelezen hebben, Gunther, aan de beschrijving bij Grimmelshausen, dus de tekst uit de 17e eeuw, waarin de Picaro, de held, die eigenlijk niet zo goed weet wat er allemaal in de wereld gebeurt, ziet hoe in de verte een boerin aan het stoeien is met een aantal soldaten. Ja? Bij nauwkeurige lectuur zie je dat er natuurlijk helemaal geen sprake is van een vrolijk liefdespel tussen de betrokkenen, maar dat de boerin in kwestie wordt overvallen en verkracht door de soldaten. Maar dat wordt eigenlijk helemaal niet zo weergegeven. Dus je ziet daar hoe een probleem van de representatie wordt opgelost door een verschuiving ervan in een soort van neutrale zin. Een tweede voorbeeld dat voor iedereen die met de Duitse literatuur te maken heeft in het oog springt, is deze beroemde gedachtenstreep uit die Marquise van O van Kleist. Ja. De Marquise van O, die tegen haar wil terechtkomt in een militaire overval, die in onbewustzijn valt, die het bewustzijn verliest. En daar, op die fameuze gedachtenstreep, verkracht wordt. Ja? Daar wordt overigens niets over gezegd in de tekst, behalve dat ze via een krantenartikel aan het begin van de tekst te kennen geeft dat ze zwanger is geworden, maar dat ze niet weet hoe, en dat ze aan de vader vraagt om zich zo snel mogelijk aan te melden. Ja? Dat doet ze via een annonce. Dat is op zich al interessant. Op het einde trouwens van de roman hebben de beide personen naar elkaar teruggevonden en maken ze trouwens nog een hele race andere kinderen. Een medewerker van ons team heeft een aantal jaar geleden een scherpe analyse gemaakt van de roman Hiob van Jozef Rood, ja, waarin een vrouwelijk personage op, dus de dochter van de protagonist voorkomt. En die dochter wordt in de loop van het tweede deel van de roman geestesziek. En deze medewerkster, Melissa de Bruyker, heeft in haar artikel proberen aantonen dat die geestesziekte van het meisje niet het resultaat was, of niet alleen maar het resultaat was van een seksuele aandoening, zoals de tekst suggereert, maar ook van een verkrachting door de vader. Ja? En ze heeft dat gepubliceerd in een artikel met als titel Narratologie der Vergewaltigung. Ja? Ook daar moet je zeggen, je ziet dat eigenlijk niet aan de tekst, je kunt dat alleen maar door een zeer tegendraadse lectuur uit de tekst proberen afleiden. En misschien nog een laatste voorbeeld. Dat is een tekst hier uit 1994, die ik vorig jaar met studenten in het eerste jaar gelezen heb. Zo Jenny's Blütenstaubzimmer, waarin het hoofdpersonage, een jonge vrouw, deelneemt aan de rave-scene van haar tijd. En daar waarschijnlijk Rohypnol toegediend krijgt. En dit is de scène waarin ze eigenlijk beschrijft, waarin ze, ja, ze verliest ook enigszins de controle over haar eigen lichaam, ze wordt weggedragen. Ze kijkt naar het plafond en naar de manier waarop een bol aan het bewegen is. Ja, ik ga het hele citaat niet voorlezen. Je ziet dus in al deze voorbeelden, die eigenlijk over een tijdspanne van verschillende 100 jaar gaat, er zijn natuurlijk andere voorbeelden, hoe sterk de literatuur, wanneer het gaat over seksueel misbruik, kiest voor de manier van de omweg. Ja, van de indirecte beschrijving, van de sublimatie of de transpositie al naar gelang. Jelinek is een interessant auteur, omdat ze net het omgekeerde doet. Ja? In de narratologie noemt men het probleem om een ervaring waarop een taboe berust te kunnen meedelen, die anti-narratable, dus datgene wat je niet kunt vertellen. En we zien dat Jelinek eigenlijk een soort van anti-narratable stijl ontwikkelt. Dus waarbij ze 100% ingaat tegen die idee dat het niet mogelijk zou zijn om iets te representeren wat dermate door taboe is beladen. En eigenlijk kunnen we zeggen dat deze hele roman in een zekere zin een voorbereiding is van datgene wat men klassiek de apotheose van de roman zou kunnen noemen, maar die in deze roman natuurlijk vooral door afschuw en door verbijstering wordt gekenmerkt. Hoe pakt ze dat aan, globaal gezien, niet alleen in deze tekst? Er zijn een aantal opvallende strategieën. Eerst en vooral verkiest ze het gebruik van het lidwoord voor het gebruik van het bezittelijk voornaamwoord. Ja? Wat eigenlijk wel verrassend is. Je zou kunnen veronderstellen dat zeker vanuit haar op eigendomsrecht gebaseerde kritiek op de kapitalistische samenleving, dat ze heel veel belangstelling zou hebben voor het possessieve en de complexiteit van het possessieve. Ja? Dus men zou kunnen zeggen, ja, het gaat over mijn arm, of het gaat over mijn vriend, of over jouw scheermesje bijvoorbeeld. Maar dat doet ze niet. Ze gaat bijna altijd het algemene lidwoord, meestal het bepalende lidwoord gebruiken, soms ook het onbepaalde lidwoord. Ten tweede, in vele van haar werken gaat ze woorden kapitaliseren. Gaat ze dus in hoofdletters schrijven. Dat gebeurt niet altijd heel consequent, maar daardoor geeft ze natuurlijk een ander soort profiel aan de tekst. Ook dat is in een zekere zin, dat gaan we straks nog wel zien, een contra-intuïtieve aanpak. Ja? Want daardoor gaat ze als het ware een soort van hiërarchie tussen woorden gaan rangschikken of gaan maken. Maar goed, het helpt ons in ieder geval om de tekst of de eenduidigheid van de tekst goed te begrijpen. Derde puntje. Zeer vaak maakt ze gebruik van de inversio. Dus gaat ze dingen omkeren. Ja? Dit is een puntje dat we zeker en vast moeten onthouden in de context van de leesstrategie en de schrijfstrategie van Jelinek. Het principe van de omkering. Een van de meest retorisch geschikte vormen voor die omkering is het gebruik van het oxymoron. Dus de combinatie van niet combineerbare begrippen. Ja, ik had er een hele lijst voorbereid, maar ik denk dat ik ze alleen maar zou kunnen aanhalen als u er specifiek naar vraagt. Vijfde puntje. Het gebruik van het zeugma. Ja? We kennen het zeugma. Eigenlijk is het een stijlfout. Ja? Dus waarbij je twee uitdrukkingen eigenlijk in elkaar schuift, waardoor de fout eigenlijk in de stijl net aan het licht komt. Dus je gaat iets aan de ene kant zo gebruiken. Zij gaat bijvoorbeeld een zin gebruiken waarin ze het werkwoord voorslagen gebruikt, voorstellen. En ze gaat dat combineren met slagen in de zin van betekenen, van slaan, ja, van geweld aandoen. Dus een typisch zeugma, dat is een vorm die ze heel graag en zeer vaak gebruikt. Zesde puntje is het gebruik van de genitieve metaforiek. We gaan het in de citaten die ik heb meegebracht ook wel zien. Dus zeer vaak gaat ze door genitief metaforen begrippen combineren die eigenlijk een soort van interne spanning opbouwen. Een genitief metafoor die in de klavierspielerin naar voren komt bijvoorbeeld is Kleiderleiche. Ja? Een klerenlijk. Het gaat over de scène, voor degenen die de roman goed kennen, waarin de moeder de kleren die ze net heeft aangekocht van haar wil wegnemen. Ze scheurt ook een kledingstukken en stukken. En er is dan sprake van de kleiderlaagje. Het woord doet ons denken aan kinderlaagje eventueel, of andere associaties die we zouden kunnen maken. De genitief metafoor is natuurlijk de laagje aan het kleiden, of van kleiden in dit geval, waardoor je een soort van combinatie krijgt van dingen die moeilijk met elkaar te combineren zijn. Wat zou nu het lijk van een kleed zijn? Zeer vaak gebruikt ze ook ambiguïteit. Daar komen we straks nog op terug. En een laatste puntje dat ik zou willen aanhalen hierover is de techniek van het glijdend vertellen. Ja? Ze heeft een verteller die eigenlijk bijna schaatsgewijs door de horizontale vlakte van de fictionele werkelijkheid gaat. Er is bij Jelinek, als het gaat over vertaalniveaus, een soort van absolute horizontaliteit. Er is eigenlijk een platte structuur, wat natuurlijk wel grappig is in contexten die heel vaak met de Alpen-idylle van Oostenrijk te maken heeft. Die horizontaliteit is belangrijk. De personages hebben geen overzicht en ze hebben geen verzicht. Ja? Dus ze zitten eigenlijk altijd in de beperktheid van hun eigen blik gevangen. Dat heeft tot gevolg dat er een situatie ontstaat dat eigenlijk de empathiemogelijkheden zeer beperkt zijn. Er is altijd een soort van eenzijdige empathisering. Je zou normaal gezien ervan uitgaan dat teksten ofwel aanleiding geven tot een empathische reactie of niet. Ja? Dat men bijvoorbeeld de zwakkere wil op een voetstuk brengen of oog heeft voor het lijden dat hij of zij ondergaat. Bij Jelinek zien we dat die empathisering altijd eenzijdig is. En dat er een soort van eenkennigheid ook in zit. Ja? Dus er is wel degelijk een empathieontwikkeling, maar die is altijd eenkennig. De horizontaliteit heeft ook tot gevolg dat ze altijd de techniek van de, wat men in de logica de juxtapositie gebruikt. Namelijk het naast elkaar stellen van objecten, voorwerpen, fenomenen, maar zonder een duidelijke relatie. Die worden gewoon naast elkaar geplaatst. We gaan daar straks een aantal voorbeelden van zien. In die juxtapositie creëert ze soms conjuncties, dus verbindingen tussen die twee, maar soms ook disjuncties tussen die twee. En vaak een combinatie van de twee. Dus dat is de ambiguïteit waar we het nog over zullen hebben. We zien een duidelijke belangstelling voor passief constructies. Voor degene die veel tijd zouden hebben om zeer aandachtig de klavierspelerin te lezen, die zullen zien dat er zeker gaandeweg een toename is van inhoudelijke passief constructies. Ja? Een voorbeeld van zo'n inhoudelijke passief constructie is de atem pfeift. Ja? Waarbij je kunt zeggen, grammaticaal gezien is dat natuurlijk helemaal geen passief constructie, maar er wordt gezegd dus de adem piept. Ja? Daar zie je dat er een soort van handelings... Degene die handelt eigenlijk compleet weggevallen is. De persoon die eigenlijk voor de handeling verantwoordelijk is. Dat gebeurt op zeer veel plaatsen. Dus er ontstaat een soort van handelaarsvrije ruimte. En dan natuurlijk zeer kenmerkend voor haar, die weerwar van stemmen. Het door elkaar van stemmen. Natuurlijk, dat is ook de glijdende verteller, die allerlei standpunten inneemt, allerlei associaties ook inneemt. En soms zie je, neemt ze dan het perspectief van één personage in, dan van het personage daarnaast, dan van een soort van algemeen man, die over wat er aan het gebeuren is, dit of dat denkt. Dus ze glijdt eigenlijk voortdurend zo heen en weer en creëert zo'n weerwar van stemmen, waarin soms zeer persoonlijke opmerkingen gecombineerd worden met wat we sinds enige dagen locker room remarks zouden noemen. Dus nogal lompe opmerkingen die vaak van weinig respect getuigen voor de persoon over wie het gaat en die daar gewoon tussen geschoven worden. En dat is natuurlijk een zeer contrastrijk effect. Die horizontaliteit is als vertelsituatie, vind ik, zeer opvallend voor een auteur die in de weergave van de menselijke verhoudingen in de tekst aantoont dat er een onvermijdbaarheid is van hiërarchie en van verticaliteit. Al die personages staan in een hiërarchische relatie tot elkaar. Zijn voortdurend betrokken in een strijd om dominantie en onderdrukking, dus bevinden zich in een zuiver verticale linie en daar zoekt dan de verteller eigenlijk een soort van absolute horizontaliteit. Het is een zeer merkwaardige procedé dat kenmerkend is voor Jelinek als auteur en dat ons vragen doet opwerpen over hoe past dat nu eigenlijk allemaal samen en hoe is dat of valt dat te rijmen met de ja, hoe zou ik zeggen, de complexiteit van haar romans. In die associativiteit zien we een aantal lijnen die in die klavierspielerin uitbundig aan bod komen en die allemaal rechtstreeks of onrechtstreeks met seksualiteit te maken hebben. Onder andere seksualiteit, vampirisme, eten en spijsvertering en zelfs nog een stapje verder sport. Ja, de gezonde man, ja, die een gezonde appetijt heeft en daardoor natuurlijk ook een gezonde seksuele honger heeft. De lust om de andere persoon op te eten, op te zuigen, komt zeer vaak aan bod. Uiteraard ook de link tussen seksualiteit en intimiteit. Ja? Helemaal op het einde van de roman, voor degenen die de tekst nog in herinnering hebben, komt er die vreselijke verkrachtingsscène en dan zegt Klemmer, we gaan er straks nog op komen te spreken, zegt hij dat ze hem moet lieben. Ja? Dus daar zie je dat intimiteit en seksualiteit ook voortdurend met elkaar in verband worden gebracht. Het derde puntje, de samenhang tussen seksualiteit en bildung. Ja. Erika Kohout, de hoofdpersonage, of het hoofdpersonage, is een pianolerares, zoals ik al zei. Ze bevindt zich in een bildungsverhouding tot de personages. Ook tegenover Klemmer, de persoon die in de loop van de roman tussen aanhalingstekens haar geliefd wordt, maar bijvoorbeeld ook tot een leraar en leerlingen, die ze heel sterk op de proef staat en die geconfronteerd wordt met dezelfde ethiek van het afzien die ook voor haar ganse leven in het middelpunt staat. Of voor een jonge man die ze op een bepaald ogenblik betrapt terwijl hij pornografische boekjes aan het bekijken is. Het is een leerling van haar en de volgende les geeft ze hem flink van langs. Dus je ziet haar seksualiteit en bildung komen samen. En dan tenslotte, en dat is natuurlijk zeer kenmerkend voor deze roman, de samenhang tussen seksualiteit en cultuur. Cultuur die ook traditioneel gezien wordt als iets dat in het beste geval troost biedt voor het lijden dat men kan hebben, onder andere op het vlak van de seksualiteit, dat geassocieerd wordt met sublimatie. En hier gaat Jelinek eigenlijk een heel tegendraadse lectuur ontwikkelen. Ze gaat een duidelijke samenhang maken tussen de manier waarop de muzikant het instrument bespeelt en de manier waarop mensen in, in de seksuele ontmoeting instrumenten worden of niet voor elkaar. Dus daar zie je, die twee lijnen gaan duidelijk samenlopen. Het typischste voorbeeld, als ik dat zo mag zeggen, hiervan is het gebruik van het woord Bach in de loop van de roman. Bach verwijst uiteraard op een aantal punten zeer specifiek naar de componist, Johann Sebastian, of een van de anderen uit het Bach-geslacht, die natuurlijk bij een van de opvoeringen aan bod komt en waar men over spreekt. Maar Bach is ook de manier waarop de bloeddruppels samen met hun vriendjes samenkomen, zo lezen we in de tekst, en een Bach gaan vormen van het wegstromende bloed van de zichzelf verminkende protagonisten. In de loop van de roman zijn er een aantal scènes waarin de pianistin haar hand beschadigt, haar genitaliën beschadigt. Dat komt een aantal keer aan bod. En dan wordt er beschreven hoe de druppels uit haar weg lopen en zo samen een Bach vormen. Dus daar zien we hoe seksualiteit, geweld in dit geval ook, en cultuur geen antagonisme zijn, maar eigenlijk gewoon in elkaar overvloeien, in elkaar doorlopen. En dan zien we dat op die manier, zeker ook in de vorm van cultuur, een raster van geweld, een raster van misleiding en omweg aan bod komt. De cultuur is niet datgene wat ons redt van de barbarij, maar is net gewoon een transpositie daarvan. Ik heb al veel verteld over de roman. Ik ga het nog kort samenvatten. Ik probeer niet op het horloge te kijken, want ik zie dat het uitloopt, maar niettemin. De protagonistin Erika Kohout, er wordt in de tekst verwezen naar haar kindertijd, die een tijd is waarin ze door haar moeder en door haar grootmoeder ook voor een deel opgevoed wordt als een pianovirtuose, die voortdurend moet oefenen. Ja? We zien in de tekst dat die kindertijd een traumatiserende tijd is. Een traumatiserende tijd die onder andere ook haar relatie tot seksualiteit bod laat komen. Er is een figuur, Boshi, we komen er nog straks op terug, die haar eerste confrontatie met seksualiteit bepaalt. En die ja, als het ware voor de rest van haar dagen, voor de rest van de roman alleszins, haar kijk op seksualiteit gaat bepalen. Die kindertijd wordt gekenmerkt door die heel strenge scholing als pianiste, die uiteindelijk tot niets leidt, want ze wordt geen virtuose. Op het beslissende moment mislukt ze, net zoals een van haar leerlingen trouwens zal doen, en ze voelt zich genoodzaakt om dan maar lerares te worden. Ze wordt lerares aan het conservatorium in Wenen, waar ze doet wat ook in vele andere romans gebeurt bij Jelinek. Er ontstaat geen sympathisering tussen slachtoffers. Integendeel, iemand die slachtoffer is geweest, die doet net hetzelfde bij iemand anders. Ja? En zorgt op die manier voor een soort van continuïteit van de onderdrukking. Dus zij gaat bij haar eigen leerlingen die pedagogie van het afzien sterk cultiveren en uitbouwen. Als je niet leidt, dan kan je tot niets komen. Je moet pijn hebben om resultaat te boeken. Een van haar leerlingen is een hybride persoon, als je het zo zou kunnen zeggen. Het is eigenlijk iemand die een ingenieursopleiding krijgt, die zich trouwens specialiseert in stroom, zo zegt de tekst. Ook dat is een toespeling op de Bach, waarvan al sprake is. Het gaat in zijn geval om sterkstroom en zwakstroom, dus elektrische stroom. Maar die klemmer volgt ook pianoles, volgt trouwens ook andere muzieklessen. En ontwikkelt zich langzamerhand tot virtuoos. En wordt in de loop van de tekst verliefd op zijn lerares. In de film, als ik daar nu al eventjes op mag terugkomen, wordt dat op een totaal andere manier in beeld gebracht dan in het boek. Ja? Om de simpele reden dat de manier waarop het in het boek aan bod komt, ook volgens mij gewoonweg niet verfilmd kan worden. Die complexe relatie met haar eigen seksualiteit geeft aanleiding tot automutilatie, tot haar belangstelling voor pornografie en tot een radicale vervreemding van haar eigen lichamelijkheid. Dat zien we op verschillende plaatsen in de tekst. En dat blijkt een van de grote problemen te zijn die dan in de psychoanalytische lectuur van de tekst aan bod komt. Een sleutelrol in de ontplooiing van de hele fabel is het moment waarop Erika aan Klemmer een brief schrijft. Een brief waarin ze uiting geeft aan haar eigen private fantasieën over het liefdespel tussen de twee. En dat is een sadomasochistische beschrijving, waarin ze hem uitnodigt om haar te kwellen, te pijnigen, en vooral geen gehoor te geven aan de roep om gratie of om mededogen die ze eventueel zou kunnen uiten. Dus ze verstuurt die brief. Of ze bezorgt die brief aan Klemmer, ze geeft het hem eigenlijk. En door het delen van dat fantasma wordt datgene wat eigenlijk een private fantasie was, gaandeweg in de loop van de tekst een, ja, hoe zou ik zeggen, een reële nachtmerrie. Ja, vooral in het waarin hij dan daadwerkelijk zal doen wat ze allemaal van hem verlangt. Is de tekst psychoanalytisch te lezen? Er zijn zeer veel toespelingen op Freud en op Lacan in de tekst. Dus dat zou erop kunnen wijzen dat men wel degelijk de tekst zo kan lezen. Aan de andere kant ziet men ook veel sporen van de feministische kritiek op Lacan en Freud. De tekst mag zeker en vast gelezen worden in de geest van wat Irigaray Garay de mimicry noemde. Dus de manier waarop feministische auteurs gebruik kunnen maken van de nabootsing om naar datgene te ondermijnen wat ze aan de kaak willen stellen. Irigaray gebruikt in haar teksten daaromtrent het beeld van het speculum, dus de gynaecologische spiegel eigenlijk, en zegt eigenlijk die moeten vrouwen gebruiken om de orde die hen onderdrukt aan de kaak te stellen en te kritiseren. Dus in die zin vind ik het moeilijk, is de tekst psychoanalytisch te lezen of niet? Ik zal het alleszins niet doen, ja. Vooraleer we naar een aantal fragmenten van de tekst gaan kijken, moet nog verwezen worden naar het belang van de piano in de tekst. Ik heb al verwezen naar het instrument dat men voor elkaar is. In de Forschung wordt er naar verwezen dat de tekst in vele opzichten anti-kunstenroman is. Dus het omkeren van de traditionele kunstenroman. Men verwijst dan natuurlijk naar Clara S., Clara Schumann, het theaterstuk dat Jelinek 2 jaar vroeger heeft uitgebracht. En men wijst erop dat sinds het ontstaan van de piano, de moderne piano als muziekinstrument, eigenlijk dit toestel in de 19e eeuw meer en meer het symbool is geworden van een vorm van middenklasse vrouwelijkheid. Dus het werd van vrouwen in de 19e eeuw zeer zeker verwacht dat ze zich bekwaamden in het pianospel. Ja. Vaak gingen ze daarvoor te raden ook bij bekende muzikanten. En we kennen allemaal de verhalen van onder andere Schubert en vele anderen, die als pianoleraar verliefd werden op een vrouwelijke, jonge vrouwelijke leerling. Dus we zien hier dat beeld van de kleinburgerlijke cultuurbeleving wordt als algemeen frame voor de tekst gebruikt. Daarbij natuurlijk ook dat oude beeld dat de kunst eigenlijk een soort van totale opoffering van de persoon verlangt en dus ook met betrekking tot andere aspecten van het leven totale abstinentie. Dus de kunstenaar offert zijn hele leven of haar hele leven voor de kunst en houdt zich dus niet bezig met triviale dingen zoals geld of geluk of seksualiteit bijvoorbeeld. Daar houden ze zich allemaal van af. Dat is het klassieke beeld. Als we de tekst lezen, mogen we nooit uit het oog verliezen dat mocht het begrip onbetrouwbaarheid niet hebben bestaan, dat we het hadden moeten uitvinden voor deze roman. Ja? In de mate zelfs dat de narratieve onbetrouwbaarheid hier wordt in het extreme gedreven. Er is een soort van persistente onoprechtheid vanuit de vertelsituatie. En dat heeft onder andere ermee te maken dat die verteller een soort van starende verteller is. Een voorbeeldje daarvan, want dat wordt regelmatig in de tekst zelf gethematiseerd, is deze verwijzing naar de Bach waar ik al naar verwees. Ein Bach rieselt durch eine Wiese, ein großer Haselnussstrauß beendet den Lauf des Baches abrupt für das Auge des Beschauers. Dus degene die kijkt, ziet eigenlijk maar tot aan de hazelnootstruik en daar eindigt de Bach. Ja? Die verteller ziet dus niets anders dan tot op dat punt. Unsichtbar, vertelt de verteller er hier nu wel bij, unsichtbar fließt der Bach jenseits des Busches in die Wiese des Nachbarbauern hinein. Ja? Hier wordt het eens gethematiseerd, maar eigenlijk in de hele tekst zien we dat de blik ophoudt op het moment dat er een obstructie komt. De verteller kan, omwille van die horizontaliteit, nooit over de obstructie heen kijken, of verder kijken dan de obstructie. En daardoor ontstaat er een enorme hoeveelheid dramatische ironie, waarbij de lezer geacht wordt om van alles te zien gebeuren, van alles ter kennis te nemen, waartoe de verteller zelf geen toegang heeft. Er is een enorm kennisonevenwicht in deze tekst. En dat wordt dan gecombineerd met een vorm van anti-illusionair vertellen, waar Jelinek natuurlijk in de traditie van de Brechtiaanse vervreemding staat. Hier gaat ze nog eens verder op die Bach. Komt een rieselend bechlein daher, wird daraus auf der Stelle frisches Wasser getrunken. Hoffentlich hat kein Reh hineingepisst. Kommt ein dicker Baumstamm oder dichtes Untergehölz, dann kann man selbst hineinpissen. Und der jeweils andere passt auf, dass keiner kommt und frech zuschaut. Ja? Dus je ziet hier dat radicaal anti-illusionair vertellen. Je hebt het beeld van het ruisende beekje in de bergen en dan de manier waarop dat beekje eigenlijk al iets is wat het zij door een ree, het zij door 2 wandelende dames, het zij door nog een tegen wie anders beurineerd is, als ik dat zo mag zeggen. Bij de lectuur van de tekst, die klavierspielerin, is het centrale beeld naar mijn aanvoelen het beeld van de reisverschluss. Ja? De reisverschluss is dus de ritssluiting van de broek van Kleiman. Ja? Daar is regelmatig over sprake natuurlijk, omdat die broek moet opengedaan en weer dichtgedaan worden. Dus dat is natuurlijk een beetje de materialiteit van die reisverschluss. Maar je ziet dat Jelinek daar toch wel wat experimenteert met het oxymoron dat in dat woord zelf zit. Aan de ene kant het reizen, het in twee scheuren, en aan de andere kant het verschluss, de afgesloten ruimte, de dichte ruimte. Dus je ziet dat die twee aspecten samengebracht worden in dat zeer onnozele, als ik het zo mag zeggen, beeld van de ritssluiting. We lezen al relatief vroeg in de tekst, dat is in de Boschi-scène, over Erika. Erika had alles aan zich geschlossen wat daar verschlussen had. Ja, hier is nu wel niet van reisverschluss sprake, maar je ziet dat het in deze context ook te zien is. Of een ander citaat dat daarop wijst. Erika is een compactes gerät in Menschenform. Die Natur scheint keine Öffnungen in ihr gelassen zu haben. Erika hat ein Gefühl von hat ein Gefühl von massivem Holz dort, wo der Zimmermann bei der echten Frau das Loch gelassen hat. Es ist schwammiges, morsches, einsames Holz im Hochwald. Und die Fäulnis schreitet voran. Dafür stolziert Erika als Herrin herum. Ja? Dus jullie zien dat op andere plaatsen waar nu wel niet rechtstreeks van de reisverschluss sprake is, natuurlijk wel het beeld leeft van hoe je het lichaam kunt afsluiten. Ja? Het lichaam niet toegankelijk maken. En de penetreerbaarheid van het lichaam wordt verder in de tekst altijd maar weer gethematiseerd. Dus we gaan die idee van de reisverschluss in het achterhoofd houden. Een van de alleropvallendste elementen bij de lectuur van de tekst is de combinatie van hyperbolisering en minimalisering. Ja. Hyperbolisering gebeurt eigenlijk bijna overal waar relatief normale menselijke verhoudingen of menselijke relaties plaatsvinden. De protagoniste neemt aan het begin van de tekst bijvoorbeeld de tram. Die tram is overvol. De mensen op de tram hebben een wat onvriendelijke relatie tot elkaar. Ze stapt van de tram, ze neemt een volgende tram met haar instrumenten. Op zich zou je kunnen zeggen, een compleet normale beschrijving. Zo zijn er in de tekst verschillende van dit soort scènes. Alleen zien we dat in de beschrijving die starende verteller kiest voor een consequente hyperbolisering van dergelijke scènes. Sie torkelt mühselig und Instrumenten übersät in die Arbeitsheimkehre hinein und detoniert mitten unter ihnen wie eine Splitterbombe. Ja? In die Szene gebeurt er nu niets bijzonders, ja? Behalve dat ze zich dus een plaats afdwingt in die volle tram met al die mensen die van hun werk terugkeren. Maar sie detoniert wie eine Splitterbombe. Ja? Of een andere Szene. Beetje verder in hetzelfde hoofdstuk, vergessend dat sie in een paar minuten onder de heiße Flamme des mütterlichen Schneidbrenners zu einem Häufchen Asche verbrennen wird, weil sie zu spät nach Hause gekommen ist. Ja? Dus ze gaat naar huis gaan. Ze weet dat ze daar een spervuur van vragen zal krijgen van haar moeder. Waarom ben je nu weer zo laat thuis? En je hebt toch weer geen inkopen gedaan en kleedjes gekocht en zo verder. En ze krijgt dus dat spervuur en dat wordt meteen gehyperboliseerd. Het is de snijbrander en ze zal tot as gereduceerd worden. Ja. Over muziek wordt een beetje verder gezegd dat het wie giftkaas is. Ja. Dus hele overdrijvende, sterke beeldspraak. Hier zijn nog een paar voorbeelden. Die beiden giftmütter, het gaat over moeder en grootmoeder, belauschen ihr Opfer, dat ze schon fast ganz ausgesogen haben, diese Kreuzspinnen. Ja? Of op het moment dat ze haar leerling betrapt terwijl hij naar pornografische boekjes zit te kijken. Zwei Stück Jungmänner in Spee sind gerade in einem furchtbaren Streit bezüglich der Größe der weiblichen Brust geraten. Da explodiert, vom Föhn hervorgeschleudert, die Frau Klavierlehrerin mitten unter ihnen und übt die Wirkung einer Handgranate aus. Dus ze wijst ze terecht. En ze vraagt, wat staan jullie hier te doen? En ze gaat ze daar later nog over aanspreken. Dus je ziet eigenlijk een in zekere zin volkomen onschuldige scène, maar die heel sterk gehyperboliseerd wordt. Kijken we nu naar vijf scènes, 9:10, waarin de seksualiteit in deze tekst aan bod komt. Ik heb er 5 uitgekozen. Het zijn 5 massieve scènes die van een verschillend belang zijn. En we kunnen er ook op verschillende manieren blijven bij stilstaan. Maar je moet meekijken naar de manier waarop daar de vorm van de understatement, van die minimalisering, gebruikt wordt. Bijvoorbeeld, het jonge meisje leert haar neef Boshi kennen op een vakantie. Boshi is een student geneeskunde. Je ziet in de tekst dat hij een soort van prefiguratie is van Klemmer, de man die later het hoofdpersonage mee zal worden. En Boshi heeft bijzonder veel aantrekking bij alle meisjes in het dorp. En ze leert hem ook eens kennen. Dus ze komt bij Boshi. Und schon kniet sie da, hurra. Es ist dem Boshi wieder einmal gelungen, ein Mädchen zu überrumpeln. Hij is een soort van worstelaar en hij kan het meisje meteen op de grond gooien. Ja? Hij doet dat trouwens in een minuscuul zwembroekje, wat aanleiding heeft tot haar eerste kennismaking met seksualiteit. De Boshi weet niet dat hij een steinlawine losgetreden had bij zijn cousine. Ze schaut en schaut. Das Päckchen ist ihr wie ein Präparat unter dem Mikroskop zurechtgelegt worden. Dieser Augenblick sollte bitte verweilen, er ist so schön. Ja. Voor de mensen die niet zo goed met de Duitse literatuur vertrouwd zijn, dus het laatste zinnetje is een toespeling op Faust. Ja. Verweilen doch, du bist so schön. Dat is de kleine toespeling die Jelinek hier maakt. Dus het wordt onder de microscoop gelegd. En dat is het beeld dat ik graag zou bijhouden. Aan de ene kant de hyperbolisering en aan de andere kant de microscopisering. Hier is nog een ander voorbeeld. Die klinge lacht wie der Bräutigam der Braut entgegen. Dus ze neemt een mes hier. Hè. Sie prüft voorzichtig die Scheide, ze is rasierklingen scharf. Dan drukt sie die klinge mehrere malen tief in den Handrücken hinein. Aber wieder nicht so tief, dass Sehnen verletzt würden. Es tut überhaupt nicht weh. Das Metall fräst sich hinein wie in Butter. Einen Augenblick klafft ein Sparkassenschlitz im vorher geschlossenen Gewebe. Dann rast das mühsam gebändigte Blut hinter der Sperre hervor. 4 Schnitte sind es insgesamt. Dann ist es genug, sonst verblutet sie. Die Rasierklinge wird wieder abgewischt und verpackt. Die ganze Zeit rieselt und rinnt hellrotes Blut aus den Wunden heraus und verschmutzt alles auf seinem Lauf. Es rieselt warm und lautlos und nicht unangenehm. Es ist so stark flüssig. Es rinnt ohne Pause. Es färbt alles rot ein. 4 Schlitze, aus denen es pausenlos herausbricht. Auf dem Fußboden und auch schon auf dem Bettzeug vereinigen sich die 4 kleinen Bächlein zum reißenden Strom. Folge nach, nur meinen Tränen. Nimm dich bald das Bächlein auf. Eine kleine Lache bildet sich. Und es rinnt immer weiter. Es rinnt und rinnt und rinnt und rinnt. Ja? Dus hier zien we de scène waar het meisje dus zichzelf vermengt, in dit geval in de handen. En waar we een soort van totale neutralisering krijgen van wat er gebeurt. Ze snijdt zich wel, maar niet zo erg dat haar pezen zouden kapot zijn. Ja? En dan de manier, de idyllische manier bijna, waarop het bloed wegstroomt en een klein stroompje wordt. Dat is de eerste scène, de Boshi-scène. Ja. Tweede scène waarop ik zou willen spreken is de Peepshow-scène. Voor degenen die geïnteresseerd zijn, in de film is het compleet anders dan in het boek. Ja? En wel op een beslissende manier, volgens mij. Ze bezoekt dus in de stationsbuurt een Peepshow. Waarin ze als vrouw natuurlijk een beetje de vreemde eend in de bijt is. En ze bekijkt wat, ik weet niet of dat nog bestaat, ik weet niet of dat het ooit bestaan heeft. Maar dus het is een soort van live show, waarbij een vrouw op een ronddraaiend platform staat. En rond dat platform zijn allemaal raampjes. En als men geld in het een gaatje drukt, dan wordt het raampje doorzichtig. Ja? En dan ziet men de vrouw passeren op dat ronddraaiend voorwerp. En in alle kraampjes die van elkaar netjes afgescheiden zijn, zijn klanten. En in een van die kraampjes bevindt ze zichzelf. Ze heeft een hele spaarpot kleingeld meegebracht. Uit de tekst kun je afleiden dat ze dat regelmatig doet. Dus dat dat niet een eenmalig avontuur is, dat ze dat regelmatig doet. En ze heeft dat geld griffbereid wie die linkerhand beim Geigen spielen. Ja? Dus de linkerhand is bij het vioolspelen natuurlijk zeer belangrijk en ze doet dat dus met het linkerhand. En dan beschrijft de verteller hoe de hele scène is. Ja? Het is niet alleen zeer proper, hè? Maar goed. Fleißig reibt und massiert die Masse ringsumher und wird ihrerseits die ganze Zeit schon von einem riesigen, unsichtbaren Teigrührer sorgsam vermengt. 10 kleine Pumpwerke unter Volldampf in Betrieb. Manche melken draußen schon, sind sich heimlich vor, damit es weniger Geldes bedarf, bis es endlich herausschießt. Die jeweilige Dame leistet dabei Gesellschaft. Ja? Dus hier beschrijft ze op een zeer, ja, hoe zou ik zeggen, uitdrukkelijke manier het gemasturbeer van al die mannen in die verschillende hokjes, die al een beetje op voorhand beginnen, zo zegt ze, zodat het hen niet te veel geld kost. Zoekend en stoßend entledigen zich in den Nachbar-Einsiedeleien die Schwengel ihres kostbaren Frachtguts. Bald sind sie aufs Neue gefüllt. Und man muss wieder eine neue, seine Sehnsucht stillen. Mit 40, 50 Schilling muss man manchmal rechnen, wenn man Ladehemmung hat. Ja, also was Mühliches, um des Tages wie ein Nügel drin zu sehen. Vor allem, wenn man über dem Schauen das Arbeiten am eigenen Walzwerk vergisst. Deswegen treffen oft neue Frauen hier ein und machen eine Ablenkung. Der Tölpel glotzt nur und tut nichts. Ja, dus er komen dan nieuwe vrouwen binnen en ze vergeten dan te doen wat ze eigenlijk moeten doen. Ze zijn afgeleid en dan moeten ze nieuw geld erin steken om voor te doen. Ja. Die scène is een heel merkwaardig vervreemdende scène, ook omdat er zo weinig toelichting bij gegeven wordt. We zien wel dat Erika daar zit met haar handschoenen aan, want ze wil natuurlijk niets aanraken. Ze weet wel dat de cabine telkens gesteriliseerd wordt door poetsvrouwen. Dat zijn ook wel vrouwen, zegt ze dan, maar dat zijn geen echte vrouwen. Daar neemt men, of die bekijkt men anders dan de dames die natuurlijk op die taaikruren staan. En, maar ze wil natuurlijk niets aanraken en ze gaat dan met haar handschoenen aan naar buiten, zonder dat er iets gebeurt. Dus ze kan eigenlijk ook niet zoveel doen. Dus we vernemen eigenlijk niet zo erg duidelijk wat er daar aan de hand is. We zien natuurlijk wel dat ze een soort van obsessieve angstvalligheid heeft tegenover de menselijke seksualiteit. Ze zoekt het dus op en ze blijft er afstand van houden. Dat herhaalt zich relatief snel daarna in een scène die ik zou omschrijven als dat speciale nachtglas. Ja? Ze wandelt in de loop van de tekst door een van de vele Weense parken, grote parken heb ik mij laten vertellen, ik ben er nog nooit geweest, maar goed, waar ze een speciale nachtkijker heeft om te kunnen rondkijken. Ze gaat namelijk op zoek naar koppeltjes die in het park de liefde bedrijven. En ze beschrijft dan wat, ze gaat er zich dicht genoeg bij zetten, zodat ze het kan zien. Ze heeft haar nachtglas mee. Maar ze heeft hem niet nodig. Uit de tekst zelf leiden we ook af dat ze er zo dichtbij zit dat de anderen, als ik het zo mag zeggen, die waargenomen worden, haar kunnen horen. Waaruit het niet echt duidelijk is of ze nu eigenlijk wel betrapt worden of niet. Ja, ook dat is een zeer verwarrende scène, als ik het zo mag zeggen. Dus de twee personages zijn in het volle liefdespel. Het is een Turkse man, klaarblijkelijk, met een vrouw van wie de hoofdpersoon niet weet of ze een prostituee is of niet. Ze probeert dat een beetje af te leiden uit de lichaamstaal. Die vrouw schimpft ihn an. Dat kein Mensch das versteht. Dus hij spreekt voortdurend in het Turks. Ze spreken over Turkse fanfares dan. Du warten, verstehen, warten. Niks warten, bekommt Erika das Geschehen mit. Er fährt in die Frau hinein, als müsste er in Rekordzeit ein paar Schuhe besohlen und eine Autokarosserie zusammenschweißen. Die Frau wird von den Stößen jedes Mal bis auf die Grundmauern erschüttert. Sie spuckt jetzt. Schriller als im Anlass angemessen, Geifer, langsame, nicht so stark bitte. Sie hat sich demnach schon aufs Bitten verlegt. Ergebnis genauso null. Der Türke hat eine unglaubliche Energie und ist in irrsinniger Eile. Er wählt jetzt sogar eine höhere Übersetzung in seinem inneren Getriebe, um in der Zeiteinheit eventuell und auch eventuell in der Geldeinheit möglichst viele Stöße platzieren zu können. Die Frau resigniert, dass auch sie niemals zu einem guten Ende kommen wird und schimpft laut, wann er endlich fertig ist und ob er bis übermorgen braucht. Der Mann stößt atemlose Fanfaren in türkische Sprache hervor, die aus der Tiefe seines Inneren kommen. Er feuert nach beiden Seiten los. Sprache und Empfindung scheinen sich bei ihm ineinander anzunähern. Er sagt auf Deutsch, Frau, Frau. Die Frau versucht es noch ein letztes Mal mit langsamer. Erika rechnet in ihrem Versteck 2 und 2 zusammen und entscheidet, keine Praterhure. Denn eine solche würde den Mann eher anfeuern als einbremsen. Sie müsste ja möglichst viele Kunden in möglichst rascher Zeitabfolge sammeln, im Gegensatz zum Mann, der umgekehrt empfindet. Will er doch möglichst lange etwas davon haben. Vielleicht wird er einmal überhaupt nicht mehr können. Dann bleibt ihm nichts als Erinnerung. Ja. Weiter in den Text kommt sie zu der Konklusion, die hier sehr deutlich ausgetragen wird. Beide Geschlechter wollen immer etwas grundsätzlich Gegensätzliches. Ja. Dus je ziet hier bij haar voyeurisme met het spezielle nachtglas, dat hier zelfs de waargenomen seksualiteit, seksuele ontmoeting tussen deze twee mensen, ze schrijft trouwens ook hoe de vrouw de man in de rug vastklemt met haar nagels, zodat hij niet weggaat, dus ze vermoedt dat het wel degelijk een liefdespaar is, dat er eigenlijk geen enkele harmonisering, geen enkele overeenstemming, geen enkel samenspel inzet. En dat is dan de aanloop naar de figuur van Clément, die ze in totaal in een aantal stappen doormaakt. Ik kan ze niet allemaal in detail ter sprake brengen, maar we zien dat Clément vanaf het begin in zijn blik tegenover Erika een afstandelijke, instrumentele blik heeft. Lernen möchte er im Umgang mit einer um vieles älteren Frau. Ja, dus daar gaat het hele citaat over. Dus hij wil graag een eerste seksuele ervaring hebben met een oudere vrouw. Ja. En hij beëindigt dan de beschrijving. Was das Rätsel Frau betrifft, das ewige Rätsel, nun wird er einmal ihr Lehrer sein. Dus hij wil leren van haar, hij wil äußerste Intimitäten begehen, sagt er dann. Das ist sein Plan mit ihr vanaf het begin. Und da sehen wir, wie er eigentlich eine Art von Vampir gegenüber ihr wird. Er saugt sich an ihr fest, schlägt seinen Zahnkranz in Erika ein. Ja? Er möchte sie in Betrieb nehmen. Ja? Er möchte sie oder wünscht sie zu erobern. Das ist eigentlich das Bildfeld, waarin zij aan bod komen. En dat gebeurt in de tekst in 3 grote fasen. De eerste fase is de scène waarin hij haar eigenlijk min of meer overvalt, haar begint te kussen en haar seksuele toenadering tot haar zoekt. Ze is daar door verrast. Ze gaat eigenlijk enigszins op zijn avances in, maar ze behoudt de controle over het liefdespel, als je het zo mag zeggen. Hier in deze scène, die ik nu niet helemaal zal voorlezen, maar masturbeert ze hem, maar ze houdt hem onder controle. Dus ze beschrijft eigenlijk voortdurend van kijk, als je dit niet doet of dat niet doet, dan stop ik ermee en dan hebben we nooit meer met elkaar te maken. Dus dit is de eerste stap in de toenadering tot de twee, waar de vrouw, de lerarin in dit geval, duidelijk de controle over het gebeuren heeft. Hij verkent haar lichaam bij die scène en dat wil ze niet. Ja? Wenn er nicht aufhört, ihren Unterleib abzugrasen, staat hier. Abzugrasen is ja, ook een dubbelzinnig woord. Het kan betekenen ja, afweiden, dus waar dieren, schapen bijvoorbeeld, er is geen maat over schapen en koeien, spraken in de tekst, het gras afknabbelen. Het is ook zoeken, verkennen, aftasten. Dus je ziet daar dat eigenlijk het evenwicht tussen de twee liefdespartners verstoord wordt. Maar zij behoudt uiteindelijk de controle. Ze zetst ihm die Fingernägel, in het tweede citaat, unter die Vorhaut und verbietet Klemmer jeden lauten Laut, sei es als Freude, sei es als Schmerz. Dus ze kwelt hem, ze pijnigt hem hier. En ze voltrekt uiteindelijk de seksuele handeling niet. Ze doet ihm met absicht weh. De brief waarin ze zich te kennen geeft en waarin ze beschrijft wat haar fantasieën zijn, verandert de hele zaak. Klemmer kan het kaum nog aushalten, endlich den brief te lezen. Wat man niet aussprechen kan, daarvan zal man schrijven, is een toespeling op Wittgenstein. Wat ik niet aushalten kan, dat sollte man niet doen. Ik freue mich schon sehr auf das Lesen und Verstehen dieses Briefs vom 24.04, liebe Erika. Und sollte ich diesen Brief mit Absicht missverstehen, worauf ich mich ebenfalls freue, so werden wir uns nach einem Streit wieder versöhnen. Ja? Dus we zien hier dat de brief voor hem de aanleiding is om het bewust mis te verstaan van wat ze schrijft. Dat wordt nog een keer gezegd. Klemmer ziet zich außerstande deze vrouw te begeren, doch seit längerem wünscht in sie einzudringen. Koste es, was es eben kostet, sicher Liebeswort. Dus hij is bereid om liefdeswoorden te zeggen, wanneer het hem maar helpt om in die vrouw binnen te dringen. Sie hat alles aufgeschrieben, sie will sich von dem Mann förmlich aufsaugen lassen, bis sie nicht mehr vorhanden ist. Daar zien we de kern van misverstand tussen de twee. Voor Erika is de confrontatie met Klemmer een mogelijkheid om totaal te verdwijnen. Ze wil zich afzuigen laten, bis ze niet meer voorhanden is. Voor hem betekent dat iets helemaal anders. Voor hem betekent het de absolute instrumentalisering van zijn lerares. En hij neemt de rol over. Ja? Een zeer merkwaardige excursus in dat liefdespad, als ik het zo mag noemen, is de excursus waarbij Erika na een confrontatie met Klemmer thuiskomt en wat in de tekst genoemd wordt een liebesangriff op haar eigen moeder uitvoert. Wat ik niet verteld heb aan het begin van mijn uiteenzetting, is dat zij min of meer de rol van de vader thuis heeft opgenomen na de dood van haar vader. En ze slaapt zelfs in hetzelfde bed met haar moeder. Dat is regelmatig onderwerp van beschrijving in de tekst. En in die scène gaat zij eigenlijk bij haar moeder een soort van overweldiging doen, een soort van aangriff doen, die ze zelf dan later bij Klemmer zal ondergaan. Erika macht einen halbherzigen Liebesangriff, denn die Mutter denkt sich bereits weitreichende Konsequenzen für ihr gemeinsames Zusammenleben aus, vor denen der Mutter selbst am meisten graut, zum Beispiel ein eigenes Bett für Erika. Ja? Dus in het geval, als ze dat nog gaat doen, dan gaat ze in een eigen bed moeten slapen. Dat is het ergste waaraan ze kan denken. Die moeder glaubt zich entschieden gegen die sexuellen attacken ihres Schößlings wehren zu müssen und ohrfeigt blind in die Dunkelheit hinein. Dus de moeder reageert heftig op de verkrachtingspoging van haar dochter, slaat in het donker, weert zich af en kan uiteindelijk de liebesangriff nog wel afweren. Dat is bij Erika zelf niet het geval. Op dat moment neemt hij helemaal de positie van het slachtoffer in. Ja? Dat gebeurt de eerste keer wanneer ze Klemmer terwille wil zijn door hem oraal te bevredigen. Het punt is dat Klemmer op dat moment helemaal niet aan de liefdesdaad toe is en dat de scène, die trouwens pagina's lang duurt, beschrijft hoe ze met het op dat moment niet in erectie verkerende lid van de man in de mond neemt. De scène zelf wordt, zoals gezegd, lang uitgeschreven en toont met een soort van onverschilligheid aan wat met, in dit geval, Erika gebeurt. Over haar wordt bijvoorbeeld gezegd, sie hat kein Sein, dus voor het geval ze zou vallen, denn sie ist nicht fürs Extreme. Und wäre sie fürs Extreme, dann ohne Netz und Seil, ganz ohne Rettungsanker, würde diese Frau sich möglicherweise der Wildnis, der körperlichen Wühlereien aussetzen, bei denen man nur auf sich und den Partner angewiesen ist. En dan verder zegt ze ook dat ze zich eigenlijk maar stukje per stukje wil uitdelen. Ze wil zich eigenlijk langzaam overleveren aan Klemma. Erika had den plan zich dem man in winzigen Gabelbissen zuzuteilen. Er darf sich nicht an ihr überessen. Er soll ständig bohrenden Hunger nach ihr leiden. So stellt sie es sich vor, wenn sie allein mit ihrer Mutter ist. Sie spart mit sich und gibt sich ungern aus, nachdem sie Überlegungen vielfältiger Art angestellt hat. Mit ihren Pfunden wuchert sie. Das Kleingeld ihres modernen Körpers wird sie Klemmer geistig auf den Tisch zählen, so dass er denkt, es ist mindestens doppelt so viel, wie sie in Wirklichkeit ausgibt. Nach ihrem frechen brieflichen Vorstoß hat sie sich ganz zurückgenommen, was ihr nicht leicht gefallen ist. Im Sparschwein ihres Leibes steckt sie fest. In diesem bläulich angelaufenen Tumor, den sie ständig mit sich herumschleppt und der bis zum Platzen prall ist. Ja, hier das Sparschwein ihres Körpers, da sie, wo sie eigentlich in eine heel andere Position sich befindet. De apotheose, als ik het zo mag zeggen, is de slotscène. Klemmer voelt zich zeer vernederd door de scène van de orale ontmoeting. Hij loopt weg, hij gaat door een park, wil eigenlijk een dier doden in de zoo, een flamingo trouwens. Zoekt dan verder, vindt een koppeltje dat hij min of meer met een stok te lijf gaat. Maar hij besluit uiteindelijk toch naar Erika terug te keren. Dringt in het huis binnen en daar hebben ze eerst een gesprek. Hij agresseert haar dan, slaat haar, schopt haar ook. En uiteindelijk gaat hij over tot wat voor hem de liefdesdaad is. Er verlangt jetzt energisch zijn recht auf Zuneigung, dat jeder hat, auch der Schlimmste. Klemmer, der Schlimme, bogt in der Frau herum. Er wartet auf das Stöhnen der Lust bei ihr. Es tut sich nichts. Entweder ist es zu spät oder noch zu früh dafür. Die Frau bringt öffentlich vor, dass sie das Opfer einer Betrügerei zu sein scheint, weil sie nichts spürt. Diese Liebe ist im Kern Vernichtung. Sie hofft sehr, Klemmer wünscht, dass sie ihn liebt. Klemmer beschlägt leicht Erikas Gesicht, um ein Stöhnen hervorzuzaubern. Ihm ist es im Kern egal, weshalb sie stöhnt. Erika wünscht sich Begierde, doch sie begehrt nichts und empfindet nichts. Sie bittet deshalb den Mann, rasch aufzuhören. Dadurch, dass er sie jetzt wieder heftiger schlägt mit der flachen Hand unter ermüdeten Liebesbitten, wird es zu einer einzigen Gewalttour, eine extreme Bergbesteigung. Diese Szene ist der Platz, warin die Lehrverhaltung helemaal umgekehrt ist. Sie wird hier tot het weerlose Schlachtoffer von dem Mann, die tot haarzelf tot deze daad ist, uitgenodigd. In de kamer naast de woonplaats waarin ze zich bevinden, is haar moeder. Die op de deur klopt, volgens een bepaald ritme trouwens, wordt in de tekst gezegd, maar die niet kan ingrijpen. Dus de scène is echt een soort van tragische combinatie van het onvermogen van de moeder om in te grijpen en de dochter die slachtoffer wordt hier van een daad die door haarzelf zou zijn uitgelokt. Klemmer legitimeert zijn daad door te verwijzen dat hij door haar zelf daartoe is uitgenodigd. Hij zegt, zo gaat het nu eenmaal in het leven, praat maar met niemand daarover en hij gaat weer weg. Erika wordt door haar moeder verzorgd En bezoekt of beslist de volgende dag Klemmer opnieuw op te zoeken. Ze neemt een groot broodmes mee en ze zoekt hem op. Een tijd lang heb je de indruk dat ze hem te lijf zal gaan. Ze ziet hem dan uiteindelijk met een ander meisje met wie hij duidelijk warme gevoelens deelt. En uiteindelijk verwondt ze zichzelf met het mes en brengt ze een schouderwonde in zichzelf aan. Erika's Schulter klaft ein Riss. Widerstandslos hat sich zartes Gewebe geteilt. Der Strahl ist hineingefahren und Erika geht davon. Sie fährt nicht. Sie legt sich eine Hand an die Wunde. Niemand geht ihr nach. Viele kommen ihr entgegen und teilen sich an ihr. Wasser an einem tauben Schiffsrumpf. Keine der schrecklichen und jene Sekunde erwarteten Schmerzen trifft ein. Eine Autoscheibe lodert auf. Ja, en de slotzin van de tekst is dan: sie geht und beschleunigt langsam ihren Schritt. Men zou, zoals velen gedaan hebben, de tekst kunnen lezen als het verhaal van een individuele ervaring. Van een individuele vorm van vrouwelijke perversie, die op masochisme, op sadisme en op voyeurisme berust. Maar we lezen op vele plaatsen in de tekst dat dit het lot is dat aan vele vrouwen wordt toegedicht. Hier krijgen we zo een van die algemene beschrijvingen waaruit blijkt dat het lot van Erika, zo particulier het ook mag zijn beschreven in de tekst, eigenlijk helemaal geen particulier lot is. Dat is, was die vrouw nu eenmaal overkomt, zeker nadat ze zich beim Liebesakt verloren had. We lezen, beim Liebesakt blijft keine vrouw lang grandioos. Ja. Dus we zien daar dat het iets is wat veel generieker is, veel algemener is, dan in deze tekst alleen maar wordt aangeduid. En wat in de psychoanalytische lectuur van de tekst aan bod komt. Als we naar de film kijken, dan zien we dat die particulariteit van het lot van Erika, naar mijn aanvoelen, zeer sterk in de verf wordt gezet. Ik dacht er oorspronkelijk aan om de PowerPoint met wat beelden uit de film te associëren, maar eigenlijk vind ik het zeer goed dat we het doen met een witte achtergrond waarop geen enkele visualiteit aan bod komt. In een tekst die natuurlijk zo sterk de visualiteit aan bod brengt. En die visualiteit gestalte heeft door die combinatie waar ik daarnet al naar verwezen heb en die voor mij de kern van deze hele roman uitmaakt. Namelijk het hyperboliseren van het triviale en het minimaliseren van het buitengewone. Ja? Mij doet het denken, en de ouderen onder ons zullen daarmee vertrouwd zijn, aan het fenomeen dat vroeger in een spelletje aan bod kwam, een spelletje dat op de tv was, en als we daar nu over terugdenken, dan zien we hoe belachelijk de tv-geschiedenis is. En het spelletje heette Micro-Macro. Ja? De ouderen onder ons kennen het, en de hele clue van het spel bestond erin dat men een zeer precieze close-up maakte van een voorwerp, en dan aan de andere, aan de spelletjesdeelnemers vroeg om het voorwerp te identificeren, of aan de andere kant een zeer verre afstand nam van het voorwerp. Dat is eigenlijk de globale techniek die Jelinek in deze roman gebruikt, op narratief niveau. Ja? Van zeer dichtbij gecombineerd met zeer ver weg in die absolute horizontale vlakte. Daardoor krijgen we een beeld van de menselijke toenadering, onder andere in de seksualiteit, die absoluut pessimistisch is. En die geen enkele aanleiding heeft tot hoop over menselijke toenadering. Omdat in iedere menselijke interactie dat oxymoron verborgen zit. Dat oxymoron dat ook in de laatste zin van de tekst naar voren komt, die beschleunigt langzaam ihren Schritt. Dat is eigenlijk de constante in de hele tekst. En daarom is Jelinek, naar mijn aanvoelen, ook voor de literatuurwetenschap een bijzondere uitdaging. Omdat ze ons toont dat we niet alleen maar op een gegenderde manier moeten kijken naar vertelstrategieën, naar de manier waarop personages aan bod komen, waarop auteurs zich in hun schrijversloopbaan kunnen realiseren. Maar Jelinek is voor mij een van de allereerste auteurs die erin geslaagd zijn om de receptie te gaan genderen. Ja? De lezer voelt zich in die combinatie van het micro en het macro voortdurend betrapt, omdat hij of zij op verschillende wijzen met de overtuiging vervuld wordt dat er geen onschuldige menselijke interactie is. Achter iedere menselijke interactie steekt geweld en achter ieder geweld steekt een vorm van intimiteit. Ja? Want die twee zijn intrinsiek met elkaar verbonden. Dat is een zeer pessimistische, duistere toon die in Jelinek's werken steeds weer aan bod komt en die eigenlijk de vraag naar de individuele perversie bijvoorbeeld eigenlijk triviaal doet worden, maar eigenlijk een veel breder maatschappelijke boodschap naar voren komt. Jelinek confronteert ons met een hopeloze ambiguïteit, een hopeloze dubbelzinnigheid, waarbij het vriendelijke woord, hoe gaat het met u, die in de tekst gesteld wordt, eigenlijk iets helemaal anders betekent en alle onschuld verloren heeft. En daardoor krijg je die zeer sterk gegenderde lectuur die bij Jelinek zo karakteristiek is. Dat is eigenlijk de lectuur die ik graag aan u wou voorstellen. Ik heb het wat minder gestructureerd gedaan dan misschien in een klassieke lezing aan bod zou komen. Ik heb misschien wat meer uitgeweid hier en daar dan in een klassieke lezing toegelaten is. Maar ik hoop dat ik u niet verloren heb onder de baan en dat u misschien nog energie heeft of tijd voor een vraag.
Gezien het gedreven betoog, denk ik dat er zeker vragen zullen zijn.
Dus de film, als ik daar nu nog eventjes mag op ingaan. Stel dat daar iemand een vraag zou over hebben. De film doet eigenlijk iets met de tekst wat onmogelijk is. En in een mate die denk ik eigenlijk ook in de geschiedenis van de verfilming van literatuur zijn gelijken niet kent. De film maakt eigenlijk van de roman net het tegendeel van wat hij is. Ja? Namelijk door aan al hetgeen wat dubbelzinnig is en wat daardoor eigenlijk geen gezicht kan krijgen, een gezicht te geven. Ik heb altijd over de film gehoord, nog voor ik hem gezien heb, want ik ben niet het filmische type, als ik dat zo mag zeggen, dat het genie van die film was, en de film is veelvoudig bekroond, dat hij zeer vaak de protagonisten toont vanuit de achterkant, van dus haar achterzijde. Ja? Dus hij maakt haar tot een anonieme persoon, we zien eigenlijk gewoon haar rug de hele tijd. Dat is niet de hele tijd het geval, maar het is wel vaak het geval. Dat komt trouwens ook in de tekst aan bod, waar gezegd wordt, ja, hij bekeek haar voortdurend van op haar rug. Ja, dat is ook trouwens ook in de literatuur wel vaak het geval. Maar natuurlijk is daardoor die dubbelzinnigheid, waarbij voortdurend er een soort van suplaag is in alles wat gebeurt, compleet uitgeschakeld wordt. Dus Haneke mag een geniale regisseur zijn, en dat is hij zonder twijfel, maar ik heb daar niets over te zeggen, maar hij mag een geniale regisseur zijn, eigenlijk heeft hij het boek op een fatale manier mismeesterd. Ja. Maar dat was alleen maar voor het geval iemand daar een vraag zou hebben.
Een toespeling op andere Duitsstalige schrijvers, misschien Oostenrijkse schrijvers. Ik ben aan het denken aan Bachmann,
ja, ja.
Met Marina, en, maar ook met Walter Niepoets.
Ja.
Wat is er daar in dat Oostenrijk? Die heftigheid, ook met Bachmann en met Marina, ook het willen verdwijnen. Of het is daar ook een film van gemaakt, een hele. rare, moeilijke film. Daar speelt Willy Neck een rol in.
Ja. Ja, bedankt voor de verwijzing. Ik heb ook deze film niet gezien.
Ik
heb
niet gezien, film niet bij,
maar... ja, in Malina of Malina heb je natuurlijk hetzelfde fenomeen waar menselijke relaties heel sterk gepolitiseerd ook aan bod komen en samenhangen met de onmogelijkheid om dat verleden van die Oostenrijker te verwerken. Ja, daar zie je dat ook, dat de vorm krijgt van in dat geval een vader-dochter relatie die ook op een soort van incestueus verkrachting uitloopt. Dus daar zie je hetzelfde fenomeen. Je kan alleen maar vaststellen dat het inderdaad bij vele auteurs aan bod komt. Bij Mitkocs kan ik het nu niet zo meteen plaatsen, maar ik neem aan dat er nog wel auteurs zijn die op een vergelijkbare manier dat idee van hoe hangen generaties samen, hoe hangen mensen samen en hoe kan in de voortdurende poging om samen te komen toch alleen maar conflict en strijd ontstaan.
Het gaat heel erg om de opvoeding.
Ja.
De schat,
ja. Ja, het zijn vaak hele brutale teksten, dat is juist. Ja.
Yes.
Ja.
Ja. In het begin was er sprake van aan Kaartjes Auken en dat dat heel kenmerkend was voor vrouwelijke schrijvers toen die
dat. Ik heb mij verkeerd uitgedrukt, denk ik hoor. Ik bedoel niet dat het kenmerkend is voor vrouwelijke schrijvers. Het valt mij op dat men dat altijd van vrouwelijke schrijvers zegt. Ja. Of het zo is of niet, ja, iemand als Irigaray heeft dat ook zeer sterk. Hè. Dus ik weet niet of iemand van u al iets van Irigaray gelezen heeft, maar bijvoorbeeld haar Nietzsche-boek, Amant Marine, is eigenlijk echt zo één lange afrekening met haar Nietzsche. Net zoals in andere boeken ook, met Hegel en met Platon en zo verder doet. Dus daar is een soort van drang tot rechtzetting bij. Ja? Ik heb het ook nog bij andere auteurs, zoals Gabriele Woman, gezien. Dus dat er echt een soort van onbegrensdheid is in de wens om iets recht te zetten. Of men dat nu... Ik denk, er zijn natuurlijk ook zeer veel andere vrouwelijke auteurs, dus ik denk nu niet dat we dat zo kunnen specificeren. In ieder geval, die meedogenloosheid die bij sommige mannelijke auteurs misschien ook wel aan bod komt, wordt bij mannen maar zelden als een kaltes auge omschrijven. Dat vind ik wel karakteristiek. Ja. Maar ik weet niet of dat een beetje een antwoord is op uw vraag. Ja. Zullen we er een punt achter zetten?
Ja, oké. Het feit dat we 10 uur al bijna naderen, deze week de maximum afsluit, wil ik het publiek danken voor de luisterbaarheid, maar uiteraard vooral de spreker voor het zeer grondige en innovatieve toe. En ik wil ook een bom overhandigen die we aan iedere spreker overhandigen.
Pittabom.
En de mensen die de reeks volgen in het kader van de lesreeks komen alsjeblieft nog eventjes naar voren om de handtekeningen te zetten.
Ik geef nog mee dat we het volgende week over Amerikaanse literatuur gaan hebben.